Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Vandaag impressies van het Himalaya Filmfestival, de column van June Hogan en een portret van zuster Gina, abdes van de Lower Hamlet in het Franse Plum Village. Op 4 en 5 oktober werd in Amstelveen het Himalaya Filmfestival gehouden. Dit initiatief van het pas opgerichte Himalaya Archief Nederland vond dit jaar voor het eerst plaats en was, te oordelen naar het aantal bezoekers, zeer geslaagd. Er werden films vertoond die op allerlei manieren te maken hebben met het Himalaya-gebergte. Jeanette Werkhoven bezocht het festival en sprak met een van de filmmakers.
Op het Himalaya Filmfestival waren 45 films te zien met een enorme diversiteit aan onderwerpen en invalshoeken. Er waren documentaires over landen en bevolkingsgroepen van de Himalaya, over nomaden, herders, kinderen, de problematiek van vrouwen, over de meestal nadelige invloed die de westerse wereld heeft op allerlei oude tradities en films over sportieve prestaties in deze regio. Hoewel de thema's sterk uiteenliepen, bood vrijwel elke film overweldigend mooie natuurbeelden. Op het festival gaven verschillende filmmakers een toelichting en emeritus hoogleraar professor Dr. Frits Staal gaf een lezing over de vele bevolkingsgroepen in het Himalaya-gebergte. Heel boeiend was de documentaire Amchis, de vergeten genezers van de Himalaya. Hier zien we de Zanskar-vallei op 3700 meter hoogte in een uithoek van de Indiase Himalaya's waar nog maar 3 Tibetaanse artsen in leven zijn. Door de aanleg van een grote toegangsweg verandert ook hier het leven snel, worden tradities losgelaten en trekken de jongeren weg. De beelden van de natuur en de voettochten over de bevroren rivier zijn adembenemend mooi. Verder zag ik de documentaire Lama Mani. Die gaat over een, ook alweer bijna uitgestorven, traditie van verhalenvertellers. Na afloop sprak ik de maker Tsering Chitar. Hij werd geboren in Nepal, groeide op in India waar hij in Delhi de filmacademie bezocht en produceerde Lama Mani in 2001. Al vanaf de 12e eeuw kent Tibet een traditie van rondreizende vertellers, de zogenaamde Lama Mani. Dat waren soms nonnen, maar meestal mannelijke vertellers die langs de dorpen trokken om de plaatselijke bevolking te vertellen over het leven van de Boeddha of bekende heiligen. Ze doen dat met behulp van oprolbare schilderijen, de zogenaamde tanka's. Door de Chinese bezetting van Tibet is de Lama Mani-traditie grotendeels uitgeroeid. En in ballingschap heeft men nog maar 1 man gevonden die deze vorm van vertellen machtig is. Regisseur Tsering Chitar vertelt dat hij als kind ooit al eens zo'n Lama Mani hoorde.
Lama Mani is actually, it's interesting. I mean, first, when I was a little kid in the lake, it's called Sopema in Tibetan, but it's supposed to be a place where the Guru Rinpoche of Tibetan Buddhism has supposed to have been born.
Ik heb als kind zo'n Lama Mani verteller gezien op de heilige plaats waar Guru Rinpoche waarschijnlijk ooit geboren werd. Omdat ik nogal visueel ingesteld ben, sprak het me erg aan, zo'n man die een verhaal vertelt met behulp van tanka's.
Because I'm, you know, I have a visual background, you know, like visual medium as a way of storytelling, and this tanka, with the aid of tanka, the old man tells the stories. Then Tibet Fund approached me to make a film about that because they around that time they were having.
Ik werd benaderd een paar jaar geleden door het Tibet Fund om een film te maken over Gyurmi, een verteller van ver in de 70 die nu in India woont. Hij leeft daar in ballingschap en men zegt dat hij de laatste is die deze traditie nog kent.
Because he's, if he dies, the tradition is gonna, you know, perish. So they wanted to save the tradition and.
Om de traditie voor uitsterven te behoeden, heeft het Tibet Fund Gyurmi naar Kathmandu gehaald, waar hij aan een groep nonnen van het Tukye Choling klooster deze manier van vertellen doorgeeft. Ik heb hem met de camera gevolgd, gevraagd naar zijn motivatie en filosofie en gekeken hoe de nonnen les krijgen.
What his main, you know, like motivation philosophy is and how the nuns are receiving the teachings. So that's, I think, very, very progressive, and that's the interesting part.
Dat hij nonnen les geeft is erg vooruitstrevend. Je zag in Tibet vroeger wel rondreizende nonnen die de verhalen vertelden, maar meestal waren het toch mannelijke vertellers of monniken. Dus dat de Lama Mani nu de nonnen onderwijst, is heel interessant.
That way, this whole project is very interesting because he taught nuns. This is kind of an unlikely choice. So it's kind of very progressive, I thought.
De verteller gebruikt niet alleen de tanka, maar heeft ook nog de tekst erbij, maar meer als referentie. Hij vertelt meestal uit het hoofd en wijst dan met een stok naar afbeeldingen op de tanka.
He's reading the text also, but most of the time he has his in mind. But he's just, you know, like text, using text as a note, kind of to refer to. Otherwise, he points to the tankas and teach most of the time. All his tankas actually are a wholesome tanka by itself.
De verhalen die erop staan zijn op zichzelf al compleet. Hij wijst bepaalde afbeeldingen aan en vertelt dan: dit is waar Nangtze geslagen werd, of hier bereikt hij de bevrijding, enzovoort. Het is als een cartoon met alle delen van het verhaal op één schilderij. De meeste tankas worden daarom speciaal voor de Lama Mani gemaakt.
Yeah, yeah. Tankas are made for this storytelling tradition, but there are tankas just people use. For example, life story of a milarepa is a very common tanka.
Oh, yeah.
You know, one whole life story of milarepa, and also the 12 deeds of the Lord Buddha is also a very common tanka, just to be hung by people.
Sommige tanka's worden niet alleen door de Lama Mani gebruikt, maar ze zijn zo bekend dat mensen ze ook wel thuis hebben hangen. Bijvoorbeeld het levensverhaal van Milarepa of de 12 daden van de Boeddha. Maar andere verhalen worden speciaal in opdracht van de Lama Mani geschilderd. Zoals het verhaal van Nangtze, dat een combinatie is van wereldlijke en religieuze elementen. Een verhaal waarin veel gewone mensen voorkomen.
Most of the people in this are lay people, right? So these thangas probably won't be hung in the normal people's houses. So these might need to be, you know, drawn specially for the storytelling.
Is het publiek ongeschoold? Vroeg ik filmmaker Tsering Chitar.
Ja, exactly. That's the interesting part, because for them, you know, like a high philosophy taught by a lama goes above their heads, right? People can't relate to them or understand.
De luisteraars zijn meestal ongeschoold. Daarom is voor hen de filosofie van de meeste lama's te hoog gegrepen. Ze vinden weinig aanknopingspunten, kunnen zichzelf daar niet in herkennen. Bovendien kunnen ze een religieuze lama moeilijker benaderen. Daarvoor is de afstand te groot. Ze durven hem niets te vragen. Maar de Lama Mani is een man van het volk, die na afloop rondloopt, met iedereen praat, een kopje thee met ze drinkt, niks bijzonders is. Hij is niet iemand waar men voor zal knielen of buigen. Hij is gewoon een verhalenverteller. Je kan hem vragen stellen en lachen om zijn grappen. Soms vertelt hij zelfs schuine grappen. Hij weet altijd de juiste snaar te treffen om de boodschap over te brengen in een informele atmosfeer. Hij is heel toegankelijk en brengt de boodschap over op een leuke manier. Hij is dus tegelijk acteur, verteller en comediant. Mensen lachen terwijl ze toch de essentie van het verhaal meekrijgen.
He always injects the real message is always injected, like you must have seen in the film. So people laugh at what he's saying, but at the same time they got the message. So that's the beauty. I mean.
Yeah. Is deze verteller nou een echte lama? Vroeg ik Tsering Shitar.
No, Lama Mani is not. He's not a lama as we understand normally a lama. He uses the money as Om Mani Padme Hum, as as a medium.
De Lama Mani is geen gewone lama. Hij wordt Lama Mani genoemd omdat hij gebruik maakt van de bekende mantra Om Mani Padme Hum. Ter onderbreking van het verhaal. Als hij moe is of even een rustmoment wil inlassen, dan vraagt hij de mensen om deze mantra te reciteren, een kwartiertje of zo. En dan is iedereen weer fris en helder als hij met zijn verhaal verder gaat. Zo betrekt hij ook het publiek bij de voorstelling.
Become fresh again and then he would go back to storytelling. That's why he often uses this tradition often uses money to bring participation from people, others people who feel sleepy or
Hoe lang neemt zo'n verhaal in beslag? Vroeg ik Tsering Shitar.
Usually it takes one day per one story. So I was told that he had experience of taking four days to tell some long stories. There are many different stories.
Meestal duurt het verhaal één of meer dagen, soms wel vier. Het zijn vaak lange verhalen, vaak episch. De lengte hangt af van de hoeveelheid mantra's die er tussendoor gezongen worden. De manis, de mantra Om Mani Padme Hum, kunnen veel tijd in beslag nemen. Deze mantra wordt het meest gebruikt omdat iedere Tibetaan die kent.
But he could like make them 4 days by adding a lot of these reliefs in between.
And they don't chant any other prayers or mantras.
No, because that will become complicated because each region are have different probably way. But mani is the most very common. Everybody knows in Tibet. So he does Nangsa, there are several like Nangsa, Kebu Norsang, Pema Yoba, Trowa Sangmo. All these are kind of legendary epics which has kind of a standard length. They are often used.
Nangsa is zo'n bekend epos en nog een aantal andere. En die hebben meestal een bepaalde lengte. Ze worden soms ook wel als opera's uitgevoerd. De Lama Mani kan tijdens een vertelling ook bepaalde fragmenten zingen, om te zorgen dat mensen zich niet gaan vervelen. In die zin is hij een ander soort verteller dan een normale lama. De Lama Mani zingt, maakt grappen en amuseert. Hij betrekt het publiek erbij met de manis, zodat de vertelling interessant en toegankelijk is.
So all these to make it very accessible for the people and make it interesting.
De Lama Mani uit de film leerde het vak van zijn grootvader. Toen hij 8 was, begon hij al met zijn grootvader op te treden.
He learned from his grandfather, he said. His father was not a storyteller, but his grandfather was, and he learned it at a very young age. At the age of 8, he started learning and performing along with his grandfather.
Tot slot vroeg ik Tsering Shitar of er in Tibet nog Lama Mani te vinden zijn. Hij betwijfelt dat, omdat de Chinese bezetters alle vormen van religieuze beoefening verboden hebben. Daarom is de traditie vermoedelijk helemaal uitgestorven in Tibet.
I don't have a clear data as yet, but I doubt if there's any, because during the Cultural Revolution it was so much discouraged. I'm sure no one would have dared to kind of do it, because not only during Cultural Revolution, but it was discouraged right from the beginning when the Chinese took over Tibet, they, you know, they were a communist country and they would discourage any religious practice. So I'm sure this must have been discouraged then. And then with Cultural Revolution, I'm sure it must have been all destroyed.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. En dan nu de column van June Hogan. Ze is als zenmeesteres verbonden aan Centrum de Noorderpoort in Wapserveen.
Ik wil vanavond iets zeggen over hoe het denken gezien wordt in het boeddhisme en hoe we ermee omgaan. Uit de vragen die ik krijg, merk ik dat veel mediterende denken dat je in meditatie moet proberen om je denken te stoppen en dat je dus helemaal niet zou mogen denken. Maar dat is niet helemaal waar. En bovendien, je kunt niet eens actief stoppen met denken, want probeer dat maar eens. Maar nog afgezien daarvan. Aan het denken wordt in het boeddhisme eigenlijk een hele belangrijke plaats toegekend. De Dhammapada, een tekst die is samengesteld uit de gezegden van de Boeddha, begint bijvoorbeeld met het volgende vers. Alle verschijningsvormen van het bestaande hebben het denken als voorloper, het denken als opperste leider, en uit het denken zijn ze gevormd. Lijden volgt hem die met onreine gedachten spreekt of handelt, zoals het wiel de hoef volgt van de os die de wagen trekt. En mijn eigen meester zei vaak, alles wat je ziet wat door mensen gemaakt is, zijn bevroren gedachten. Alles komt dus voort uit het denken. Dat wat je doet, dat wat je zegt, wordt voorafgegaan door het denken. Dus als we helemaal zouden stoppen met denken, dan ontstaat er niets meer. Dat is weliswaar een mooie toestand voor in meditatie, maar in het dagelijks leven hebben we denken natuurlijk nodig. Denken is onmisbaar. Wat we nu met onze boeddhistische oefeningen willen bereiken, is dat ons denken zuiver wordt. En dat daarom dat wat uit ons denken voortkomt, heilzaam is. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat we de hele dag door in een soort van gewoontedenken zitten. Op het eerste gezicht misschien vrij onschuldige gedachten, maar toch zijn al die hele alledaagse gedachten in wezen onheilzaam. En dus kunnen ze ontevredenheid lijden veroorzaken. Bijvoorbeeld, je staat bij de kassa in de supermarkt en je denkt, jeetje, wat gaat dat langzaam zeg, waarom schiet die dikzak niet eens een beetje op? Of op je werk. Nou zeg, die netwerkbeheerder van mij, die kan ook de boom in. We willen iets anders dan wat er is. Dat is al zichtbaar in ons denken en, zei de Boeddha, als je uit dit denken spreekt of handelt, volgt lijden ontevredenheid. Het denken is dus de voorloper van al onze handelingen en daarom is een van de stappen van het achtvoudige pad dit zuivere denken, of ook wel juist denken genoemd. En alleen ikzelf kan weten of ik juist denk of niet. Er zijn weliswaar aanwijzingen die we kunnen gebruiken om te toetsen of we juist denken, zoals bijvoorbeeld de 10 bodhisattva-geloften. En dan ga je kijken, hoe is het met mijn gedachten? Zit er doden in, of liegen, of stelen, of boosheid? Alleen jij kunt voor jezelf vaststellen wat zuiver en onzuiver denken is. Er zijn geen regels van buitenaf. Jij ontdekt voor jouzelf wat liegen is, wat doden is, wat stelen is. Vooral ook in je geest, in je denken. Ik las in een boek van Lama Surya Das een hele leuke tip. Hij zei, stel dat al je gedachten op een groot bord verschijnen, zodat ze door iedereen te lezen zijn. Wat mag erop en wat niet?
In de boeddhistische kloostergemeenschap Plum Village van de Vietnamese meester Thich Nhat Hanh is zuster Gina een opvallende verschijning. Met haar grote blauwe ogen en niet aflatende glimlach is ze voor veel bezoekers een bijzondere inspiratiebron. De half Nederlands half Ierse abdes van de Lower Hamlet woont inmiddels 14 jaar in Plum Village en staat aan het hoofd van een gedeelte van het klooster in Frankrijk. Ze vergezelt Thich Nhat Hanh regelmatig op diens buitenlandse reizen, waarbij ze een gedeelte van de samenkomsten leidt. Marloes Lazal sprak afgelopen zomer met haar in Frankrijk over haar ervaringen in het kloosterleven.
Ja,
wanneer wist je dat je non wilde worden?
Toen ik 7 jaar oud was.
Maar kwam je uit een religieuze familie?
Ja, ik ben katholiek grootgebracht.
Dus waarschijnlijk was de eerste associatie om dan naar een katholiek klooster te gaan.
Ja, hoewel ik niet wist dat er nog iets anders was. Of nou katholiek was of protestant. Het was gewoon, dat was wat er was. Ik was als kind al veel in de natuur. Dat was waar ik het liefste was. Op zoek ben ik eigenlijk niet gegaan. Op zoek als zodanig. Hè? Dus het was altijd of in de natuur of iets rustigs. Toen ik 15 jaar oud was, deed mijn moeder aan yoga. En met yoga ben ik doorgegaan. En van het een komt het ander. En zo kwam ik bij meditatie terecht. Meditatie in een groep waar veel verschillende methodes aangeboden werden. En via die groep kwam ik in contact met India. Ik ben naar India gereisd. Ik was voor 3 maanden. Heb van die 3 maanden misschien de helft in verschillende ashrams gebracht. En daarna, enige jaar later, ben ik naar Japan gereisd. En heb op die reis in Japanse kloosters zen-meditatie beoefend. Tegen die tijd was het voor mij al duidelijk dat ik graag mijn leven in een meditatieve of spirituele omgeving verder wilde voortzetten. Ik had ondertussen met nog wat anderen een yoga- en meditatiecentrum opgericht. Dit was in Ierland. Dus ik had al die omgeving om mij heen gecreëerd.
Ja. Lang trái đất rung động bảy lần.
Op mijn reis door Japan kwam ik in een hele oude, bijna 800 jaar oude, tempel in de bergen. En de meester daar, vanaf het eerste ogenblik dat ik werd voorgesteld en deze meester zag, voelde ik een 100% vertrouwen in deze meester als een meester. En ik heb toen ook na 3 dagen gevraagd of deze meester mij aan zou willen nemen als zijn leerling, waarop hij ja zei.
En wat was de naam van deze meester?
Kitano Roshi. Leerlingmoeder van een meester voor mij betekent mijn spirituele leven in de handen van iemand geven. En ik moet daar vertrouwen in hebben. Ja? Want als deze meester zegt, deze weg, die weg, zo gaat de weg. Ik moet dan vertrouwen hebben in de weg die de meester mij wijst.
Is dat voor jou ook een voorwaarde, die overgave?
Wat bedoel je daarmee?
Nou, omdat je zegt, ik moet iemand vertrouwen. Want als ik bij mijn meester in de leer ga, dan volg ik zeg maar bijna blind wat hij me aangeeft. Ja. Is dat ook de enige manier om een meester te volgen?
Ik bedoel hier niet blind volgen. Dat bedoel ik hier niet mee. Wat me bij deze meester opviel, het was een kleine tempel, dus een kleine gemeenschap, ongeveer 7 of 8 dwaren monniken, dat deze meester iedereen in zijn waarden liet. De meester stelt iets voor aan een van de monniken, dat de monnik misschien dit of dat zou kunnen doen. En de monnik aarzelt. En de meester dan blijft kijken. En de monnik zegt. Nee, liever niet. De monnik zegt, en dan zei de meester. Aha. En dat was het dan. En dat heeft mij zeer getroffen. Als iemand in zijn waarde laten. En kijken of iemand klaar is. Zover is om die kant uit te gaan. Om te zeggen. Kijk, daar kun je eens naartoe kijken. Maar ook eerbiedigen. Ja. Waar iemand is. De meester vroeg mij ook naar een bepaalde tempel te gaan, nadat ik al daar ingetreden was. Een andere tempel. En die was in de stad. En ik bleef liever in de bergen. ik heb dat toen ook gezegd en mijn meester heeft mij ook in de bergen gelaten. Ja. Maar wel ervoor gezorgd dat ik de opleiding kreeg die hij hoopte dat ik zou krijgen als ik naar deze stadtempel zou gaan.
En wat behelste die opleiding in het kort? In welke traditie, want het was een zen-klooster, vertel je. In welke traditie leerde deze meester jou?
Het was in de Soto-zen-traditie. En in de Soto-zen-traditie is er zazen. En tegen de tijd dat ik daar intrad, had ik al 11 jaar ervaring met zazen. Dus daar was ik wel, laat maar zeggen, in gegrond. De andere aspect van de Soto-traditie is ook, men moet ook bepaalde ceremonieën bekend zijn. Hoe men een tempel in Japan leidt. Ja?
Zou je kunnen zeggen, ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is hoor, maar wat een van de belangrijkste dingen is die je van deze Japanse zenmeester geleerd hebt?
Geen vaste opinies te hebben over dingen. Deze meester kwam bij mij over als iemand die kijkt naar de situatie, ja, en met veel wijsheid op de situatie ingaat en niet op elkaar lijkende situaties op dezelfde manier ingaat. Ja. En veel compassie.
Hoe lang ben je gebleven bij hem?
3 jaar.
Ik ben in gesprek met zuster Gina, de abdes van de Lower Hamlet in Plum Village. Voordat zij naar Frankrijk kwam, was zij ingetreden in een Japans zenklooster onder leiding van meester Kitano Roshi.
Ik zou veel verhalen over deze meester kunnen vertellen. Bijvoorbeeld, we gingen uitbedelen 10 dagen per maand. En dan gingen we 's morgens vroeg op stap en dan liepen we de hele dag. En in deze traditie van deze tempel, we hebben een bedelkom. Een bedelkom?
Nap.
Bedelnap, dankjewel. Bedelnap. En we hebben een belletje. We lopen door de stad en we reciteren de Heart Sutra aan één stuk door met de adem. Ja. Af en toe klinken we het belletje. En we blijven staan voor elke deur. En de deur wordt eventueel geopend door de bewoner. En de bewoner geeft een gave. In deze omgeving was het de gewoonte wat geld te geven. De meester was al ouder, in de 70, mid 70 ongeveer. Liep meestal achteraan. En soms wij wat jongeren waren zo enthousiast dat we staan al voor een deur. En als het dan na enige tijd niemand komt, gaan we verder. Maar iemand heeft misschien wat meer tijd nodig, dus die doet de deur open. En de meester was dan altijd die dan toevallig net langskwam. Maar de meeste was de laatste die ging zitten om te rusten en de eerste die weer opstond. En we gingen altijd, ongeacht de weersomstandigheden. Ja? Of het nou warm was of koud was of regende of niet regende. En ja, deze oefening van het bedelen was ook heel speciaal.
Maar kan je nog herinneren toen je voor het eerst dat moest gaan doen? Want ik kan me voorstellen dat dat voor iemand die uit het Westen komt toch een enorme stap is.
Het is vanaf het begin een oefening, een practice. Ik weet niet hoe men dat zegt op zijn Nederlands. Maar een onderdeel, ik zeg maar zeggen, een deel van het monnikenleven wat bij mij meteen aansloeg. Ja.
En ik kan me voorstellen dat de Japanners nogal vreemd opkeken als ze jou zagen. Met die prachtige grote blauwe ogen, dat zal ze toch niet bekend zijn voorgekomen van de andere monnik. Hielp dat?
Tijdens het bidden dragen we hoeden die de ogen ook dekken. Hè? Dus je ziet eigenlijk de ogen niet. Maar soms dat iemand inderdaad zag dat ik heb blauwe ogen. En dan plotseling heel verbaasd zei van, oh, een buitenlandse. Ja. Dat was het eigenlijk. Wat me overkomen is, is dat iemand misschien zei van dankjewel. En in het begin begreep ik niet waarom ze nou dankjewel zeiden. En later werd me duidelijk, ook door gesprekken, dat dankjewel is, je helpt me eraan herinneren dat wij iets hebben in ons leven wat waardevol is. Wat zij zelf misschien op dat moment niet meer zo duidelijk voor ogen hadden.
Vâng Phật Thích Ca
Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca.
En ben je van deze Japanse meester direct met Thich Nhat Hanh in contact gekomen of zat er nog tijd tussen?
In Japan kreeg ik van een Pure Land priester het boekje The Heart of Understanding, wat door Thich Nhat Hanh geschreven is, die me het gaf met de woorden, als je iets wilt begrijpen over de Heart Sutra, dan studeer dit boekje. Dat was mijn eerste contact met Thich Nhat Hanh. Na 3 jaren was mijn visum ten einde. Dus ik ben teruggekomen naar het Westen. 89. En zo stuit ik op wat informatie over Plum Village en een 21 dagen retraite die hier plaatsvond. En daarvoor ben ik weer teruggereisd. Ik was in Amerika, teruggereisd naar Europa. En heb hier de 21 dagen retraite meegemaakt. En ben hier nog steeds.
Wil je daarmee zeggen dat je vanaf dat moment ook gelijk gebleven bent?
Ja. Ja.
En wat veroorzaakte dat?
Na de 21 dagen retraite vroeg de gemeenschap hier of ik wilde blijven voor de zomerretraite. Wat ik gedaan heb. En na de zomerretraite nodigden ze me uit hier permanent te blijven. Dus ik ben hier nog.
Maar je bent hier dus op uitnodiging van de gemeenschap van Plum Village. Maar ik neem aan dat je zelf een belangrijke reden had om ja te zeggen op die vraag.
Ja, omdat hij spreekt Engels. Ja, dus dat was een van de redenen. Engels en Frans, de talen die ik versta. En ook, het is een traditie die voor mijn ervaring volledig aansluit bij de traditie zoals ik die heb leren kennen in de tempel in Japan.
Kun je nog een moment herinneren uit die allereerste retraite die je hier meemaakte, wat voor jou aangrijpend was?
Ja, alles. In die zin alles dat in mijn ervaring in Japan, in de tempel waar ik was, was een leven in mindfulness. Maar het werd niet in veel woorden uitgedrukt, maar het hele leven was zo. Ja? En hier hoor ik het in woorden. Bijvoorbeeld in de tempel in Japan. En daar werd ons gezegd, als we lopen, dan moeten we lopen op een manier die geen lawaai maakt en geen wind veroorzaakt. Ja? De gangen in die tempel waren van prachtig hout. En we hadden slippers die tamelijk stijf waren. En we hadden lange rokken aan. En we moesten tamelijk snel lopen. Dus we konden niet flip-flop door die gangen gaan. En de enige manier om geen geluid te maken en geen wind te veroorzaken is om heel mindful te lopen. Ja. En toen ik hier kwam, Thay gaf de oriëntatie en sprak over loopmeditatie. En ik nam Thay's woorden ter harte. Het bewuste zijn van iedere stap, zoals ik dat al geopend had. En dacht, ja, dit ken ik. Dit ken ik. En dat komt me heel bekend voor.
Ja, đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiên.
Voor het laatste gedeelte van het gesprek met zuster Gina verhuisden we naar een ander gedeelte van de kloostertuin.
Wat is voor jou de schoonheid van het kloosterleven?
Om gezamenlijk met een groep anderen de spirituele dimensie van het leven te ontdekken en te realiseren. En ook te zien hoe dat plaatsvindt. Dus de transformatie, als we dat noemen, bij de enkelingen te zien, bij mezelf en bij ons als groep. Vind ik heel boeiend.
En zou je kunnen voorstellen dat je dat proces ook zou kunnen zien in een wereldlijk leven?
Ja, als je vaak genoeg bij elkaar bent en ook gezamenlijk dat doet. In het kloosterleven hebben we inderdaad besloten gezamenlijk deze bepaalde weg te gaan. En er is weinig afleiding van buiten. Dus we blijven erbij, zal ik maar zeggen. We blijven erbij. Ja. En ik vind het ontzettend mooi om het goede en het naar hoger strevende in mensen tot uitdrukking te zien komen.
En wat moet je doen of wat moet je kunnen om hierin te mogen treden?
Je moet een diepe wens hebben om non of monnik te worden. Ja. Dat is heel belangrijk. En als iemand schrijft, we krijgen veel aanvragen, toch wel. Informatie over hoe kan ik non worden. Wij bevelen altijd aan dat iemand eerst voor 2 weken komt als leek. Dat is ook voor leken die graag langer willen blijven. Iedereen komt hier eens voor 2 weken om te zien of dit inderdaad iets is wat ze graag willen doen. En na 2 weken, als ze zeggen, ja, dit lijkt ons wat, dit is past. Dan schrijven ze een brief aan de council. En dan zijn er 2 criteria. Eén is het spirituele pad toegewijd te zijn. Hoe zeg je dat? En dat toont zich door een werkelijk interesse in de activiteiten. Het andere is in harmonie te leven met de reeds bestaande gemeenschap. Er zijn 2 die zijn erg belangrijk. Iedereen is welkom in Plum Village. Er is meestal een tamelijk grote groep Nederlanders hier in de zomer. Ook omdat in Nederland Thay's boeken, ik denk goed verspreid zijn. En er zijn al tamelijk veel groepen die ontstaan zijn in Nederland en die zich regelmatig treffen. Er is ook een stadcentrum in Amsterdam. Ook via die groepen komen veel mensen uit Nederland naar Frankrijk, naar Plum Village.
Từ trời đâu xuất nhìn về chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng và tình tu muôn phương châu về cho đến khi vừng đông tỏa rằng cho đến khi vườn lắm tì ni biến thành chiếc nôi em.
Tot slot van dit gesprek met zuster Gina vraag ik haar of de kloostergemeenschap Plum Village een missie heeft.
Wat ik weet wat hier plaatsvindt is dat wat de mensen zeggen dat die hier komen, en misschien is dat een missie, dat dit een plaats is waar ze vrede in zichzelf kunnen vinden en daarom ook meer inzicht hebben hoe men vrede in de wereld kan brengen. Soms wordt Plum Village a village of peace genoemd. Ja, en dat schijnt veel mensen te zien als wat Plum Village is.
Địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi mong chờ. Giờ màu nhiệm để vô biên hẹn cho bóng tôi tan đi với niềm lo sợ cho hồi lòng hoa về cho hồi lòng hoa về.
Nam mô Đức Di Lặc Hạ Sanh trong tương lai. Nam mô Đức Di Lặc Hạ Sanh trong tương lai. Nam mô Đức Di Lặc Hạ Sanh trong tương lai
cho hồi lòng hoa về để pháp âm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ.
U hoorde Marloes Lazal in gesprek met zuster Gina. Met enige regelmaat leidt ze ook retretes in Nederland. Meer informatie daarover vindt u op de website van Stichting Leven in Aandacht. Dat is www.aandacht.net. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen organiseert het Boeddhistisch Centrum Amsterdam een studiedag voor beginners. Behandeld worden enkele basisprincipes uit het boeddhisme, zoals wie is de Boeddha, wat is de Dharma en wat is de Sangha. Het programma duurt van 10 tot 5 uur en de entree is gratis. U vindt het Boeddhistisch Centrum Amsterdam aan de Palmstraat 63. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website. En dat is www.wwbo.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Morgenavond om 8 uur bij De Bos op deze zender een gesprek met de Tibetaanse arts Lobsang Tsultrin, die praktijk houdt in het Gelderse Ede. En volgende week in de reflecties een uitvoerig gesprek met filosoof Frits Staal, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Berkeley in Californië, plus de column van Han de Wit. Graag tot dan.